Heb geduld, investeer in het contact, ga niet te snel en bied maatwerk.
Je luistert naar de podcast Mensenhandel. Wij zijn Joyce Stotzel van Comensa
en Naomi Dessauer van Dessauer Trainingen en Naomi maakt bespreekbaar.
In deze podcastserie nemen we je mee in de wereld van mensenhandel.
Je hoort het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja.
En we gaan in gesprek met verschillende professionals die allen bijdragen in de aanpak mensenhandel.
Met deze podcast hopen we meer bewustzijn te creëren. Want ook in Nederland komt mensenhandel voor.
Welkom. Fijn dat je luistert.
Vandaag zijn we aangekomen bij de 6e aflevering in de podcast Mensenhandel, waarin we in gesprek gaan met politie. Hiervoor spreken we Ilona. Hoi Ilona, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel Joyce.
Jij werkt bij een speciaal team voor slachtoffers mensenhandel en dat team noem je AVIM. Waar staat dat eigenlijk voor?
AVIM, dat is de afkorting voor de afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel. En wij zijn dus een onderdeel van de politie.
En vreemdelingen, ik kan me voorstellen dat mensen dan denken dat het gaat over mensensmokkel. Is er een verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?
Er is sowieso een verschil. Team mensenhandel behandelt mensenhandelzaken en ook mensensmokkelzaken. Mensensmokkel betekent eigenlijk dat een migrant uit een ander land een overeenkomst heeft met een smokkelaar om vervoerd te worden naar in ieder geval een ander land, vaak een veilig land, omdat ze in oorlog zitten of in ieder geval dat ze een andere geloofsovertuiging hebben of met hun seksuele geaardheid. Alleen bij mensen smokkel hebben ze die overeenkomst. Alleen weten ze natuurlijk niet dat er van hun misbruik gemaakt gaat worden. En dat wordt in die gevallen. Degene die hun dan smokkelt is dan ook degene die strafbaar is. Bij menshandel is het eigenlijk anders. Dat gaat echt over uitbuiting van een persoon. Dus dat kan zijn seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, aanzet tot criminele activiteiten. En de ander die verdient daarop.
Oké, dat is echt een belangrijk verschil. Hè? Dat die ander verdient aan waar die de persoon voor inzet, zeg maar.
Klopt helemaal.
Oké, dank je wel. En fijn dat we met jou in gesprek mogen, Ilona. En ik ben heel erg benieuwd. Wanneer een slachtoffer die uit een mensenhandel of in een mensenhandelssituatie zit, naar het politiebureau gaat. Hè? Manja heeft dat gedaan. Dat kunnen we horen in de eerste afleveringen van deze serie. Ja, wanneer komt iemand dan bij jullie afdeling terecht, bij AVIM? Hoe gaat dat?
Dat kan op verschillende manieren. Op de site van de politie. Daar kun je bijvoorbeeld een item vinden over mensenhandel. Daar kun je ook een contactformulier invullen en vragen dat we contact met je opnemen. Je kan ons uiteraard bellen via het landelijk telefoonnummer. Maar wat ik ook hoor bij Manja is eigenlijk heel daadkrachtig. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Eigenlijk is het niet zo dat mensen via dat formulier of via een wijkagent contact zoeken of ons zelf bellen. Dat kan vaak ook niet, omdat ze natuurlijk in een soms gevaarlijke situatie zitten of in ieder geval niet met ons in contact kunnen treden. Dus ik vind het sowieso al heel moedig dat ze dat heeft gedaan. Wij noemen het vaak een haaldelict.
Ja. Manja is zelf, daarmee bedoel je volgens mij dat ze de stap heeft genomen om zelf naar de politie te gaan. Dat is iets wat je zegt, ja, dat komt echt heel nauwelijks voor eigenlijk.
Voor slachtoffers is dat vaak niet mogelijk. Zij hebben de kans niet om in contact te treden met de politie. Vaak zijn zij zo nauw contact met de mensenhandelaar, zo één op één, dat ze bijna niet de vrijheid hebben om naar de politie te gaan. Ja. Manja vertelt ook dat haar partner lag te slapen. Dat zij toen dacht, nu is het moment. En die momenten zijn maar heel schaars. En dan moet je ook op dat moment ook nog het lef en de durf hebben om te gaan. Ja, dat is helaas voor veel vrouwen, mannen kunnen ook slachtoffer zijn, niet mogelijk.
Ja, en je had
dus
het
de politie moet actief.
Die moet actief, vertel.
Ja, de politie moet actief, zeg maar, op zoek gaan.
Naar die slachtoffers.
Naar de slachtoffers. En, ja.
Ja, want je had het net over een haaldelict. En toen stelde ik natuurlijk even een andere vraag. Maar kun je nog een keer uitleggen wat nou precies dat haaldelict is? Want ik als leek heb echt nog nooit van een haaldelict gehoord.
Nee, dat begrijp ik. Wij van de politie gaan proactief op zoek. Dus dat wil zeggen, we krijgen soms wel wat meldingen. Of we worden wel wat signalen afgegeven. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn door een burger die iets aan de wijkagent meldt. Die heeft toch iets bijzonders gezien bij hem in de straat. Of collega's die iets hebben gezien. Een wat oudere jongen met een jonge meisje op een afgelegen plaats. Verschillende verhalen. De man zegt dat het zijn nichtje is. Zij zegt het is mijn vriendje. Het zijn al bijzondere dingen. En dat wordt vaak vastgelegd. En wij van Team Menshandel pikken zulke signalen op. Door de vastlegging van collega's. Het kan ook zijn vastlegging door zorgcoördinatoren. Of iemand van een school die zorgen heeft over iemand. Zo'n signaal gaan wij kijken of we dat op kunnen plussen.
Op?
Ja, en wat betekent dat, opplussen?
Ik dacht ook, wat is dat?
Ja, wij gaan op zoek naar van, wat maakt het nu dat diegene vindt dat die zoiets moet vertellen aan ons of iets moet melden. Dat is hetzelfde met die collega's. Die hebben misschien een man van 30 en een meisje van 16. Wat maakt nu dan dat dat bijzonder maakt? Vaak is het ook een onderbuikgevoel. Het zijn ook de tegenstrijdigheden. Het is een nichtje. Zij vertelt het is mijn vriendje. Je gaat onderzoek doen naar wie hebben we voor ons. Je merkt dat het misschien een meisje is wat bij een jeugdinstelling woont. Een jongen is die vaker voorkomt bij de politie geweldsmisdrijven. Dan gaan we daar eens naar onderzoek naar doen van wie hebben we voor ons gehad. En welke signalen hebben we opgepikt. En dat bedoelen met oplossen, die gaan we uitlopen. En dat kan op heel verschillende manieren.
Dus jullie beginnen eigenlijk met onderbuikgevoelens, misschien wel van buren of hè, zo.
Klopt.
Zeg ik dat goed?
Ja.
Ja.
Het is vaak dat de mensen willen tegenwoordig niet makkelijk met elkaar bemoeien. Maar ze voelen toch al aan wanneer er iets niet klopt. En als dat dan maar inderdaad, al is het via een wijkagent of een politie op straat of iemand van de zorg is. Als het dan bij ons uitkomt, wij moeten er iets mee. Wij willen er ook iets mee. Want wij begrijpen dat diegene zelf niet kan komen.
Ja, wat belangrijk hè, is de boodschap hier eigenlijk weer. Als je voelt dat iets niet klopt, ga dat dan melden. Hè? Dat is eigenlijk wat ik hoor. Omdat mensen er zelf dus niet makkelijk uit kunnen, omdat ze misschien wel de hele tijd gecontroleerd worden. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Hè?
Ja, dat is wel wat vaak gebeurt.
Ja,
ja en kunnen mensen dan gewoon bellen naar politie nu, Ilona? En wat is het nummer daar ook alweer van?
Mensen kunnen altijd bellen. En dat kan inderdaad naar 0900 8844.
Ja, bij acute ziet.
Ze kunnen dan vragen niet.
Sorry, ja.
Ze kunnen dan inderdaad vragen naar hun betreffende regio of hun betreffende wijkagent. Maar op internet kunnen ze tegenwoordig ook heel makkelijk een soort klantverzoek doen. Dat ze een verzoek doen aan in ieder geval een agent van hun wijk of die met hun in contact wil treden. En dat is vaak ook wel laagdrempeliger dan bellen om dan zo'n verzoek te doen.
Oh, makkelijk. Ja, en natuurlijk bij een acute situatie, hè, als je echt denkt, er moet nu hulp komen, dan ben je natuurlijk altijd 112. Ja.
Uiteraard.
En zijn er nog andere manieren hoe de politie in aanraking komt met slachtoffers?
We doen ook veel prostitutiecontroles. Dat doen we ook nog. Samen met gemeente pakken we dat op. Vaak zien we dat er bijvoorbeeld advertenties zijn. Maar wij vinden dingen bijvoorbeeld opvallend daaraan. Prostitutie is een vrij beroep. En niet iedereen die prostitutie doet, is slachtoffer van mensenhandel. Dat is ook wel heel belangrijk om te melden. Maar als we bijvoorbeeld advertenties zien met een vrouw die zich elke dag aanbiedt dag en nacht daar geen restricties aan heeft. Alles is mogelijk. Dan vinden wij dat vreemd. Want als je natuurlijk prostitutiewerk doet, heb je ook wel eens een vrije dag of een vrije avond. En seksueel is er heel veel mogelijk. Maar niet iedereen is overal voor in. Dat valt ons wel op als we dat bijvoorbeeld op foto's, of foto's zien of advertentieteksten die heel ruim daarin zijn. Waar eigenlijk geen grenzen aan zitten. Dat zijn bijvoorbeeld ook dingen die we oppikken als signalen.
Ja, jullie kijken echt naar die bijzonderheden en ja, gaan dus actief zoeken.
Ja, ja, en hoe zijn foto's gemaakt? Zijn mensen geblurd op de foto? Staan ze er met hun gezicht op? Is de foto zelf gemaakt of door een ander? Ja, wij halen uit al deze zaken toch wel bepaalde puntjes dat we denken, dat is vreemd. En dan gaan we ook gewoon contact leggen.
Ja, en dan kom je dus bij iemand terecht die dus zichzelf niet heeft gemeld en misschien nog in de situatie zit. Dus ik kan me voorstellen dat, dat mensen misschien het helemaal niet herkennen waar ze in zijn. Hoe ga je daar dan mee om als politieagent?
Dat klopt. Het eerste contact wat we eigenlijk vaak leggen is meer om elkaar te leren kennen en misschien mogelijk vertrouwen te krijgen. Als jij in een situatie zit van uitbuiting of slachtoffer bent, is het ook niet makkelijk om dat te vertellen. Dat merk je bij Manja ook. Misschien is er wel vaker een keer momenten geweest dat ze het wilde zeggen. Tot op het moment volgens mij bij een verloskundige die eigenlijk vraagt hoe gaat het. En die persoon is net het juiste moment voor haar om haar verhaal ook te doen. En wij merken ook vaak dat dat vaak niet de eerste keer is dat we iemand spreken. Vaak is nog ontkennend. Er is niks aan de hand. Alles is oké. Ik heb een fijne relatie. Je moet vaak ook echt wel een band met iemand opbouwen. En dan eigenlijk vaak wel op de juiste moment de vraag stellen, hoe gaat het nu en kunnen we je ergens mee helpen om het eerlijke verhaal te krijgen? En dat is ook gewoon heel moeilijk voor een slachtoffer.
Maar ik neem aan dat als jullie dat er ook misschien nog wel meer signalen zijn dan alleen het verhaal van het slachtoffer, waar jullie ook naar kijken. Wat maakt dat je misschien soms denkt, ik moet deze situatie gewoon stoppen?
Ja, vaak is het eigenlijk nog niet eens het slachtoffer. Soms spreken we die zelfs wat later. Gaan we eerst wat mensen eromheen bespreken. Dat kan een maatschappelijke werker zijn die nauw contact heeft. Of een ouder. We kijken ook naar van, goh, een collega heeft een keer die ene gesproken. Maar er waren wat letsel te zien. Wat blauwe plekken bijvoorbeeld te zien. En al die dingen kunnen vaak natuurlijk plussen. Ook iemand zegt van, goh, ja, ze was toen ook alweer van de trap gevallen. Ja, voor iemand is dat één incident. Maar als je de verhalen bij elkaar haalt, krijg je soms zo'n compleet verhaal met tegenstrijdigheden en vaak ook symptomen van mishandeling, dat je denkt, hé, hier is wat meer aan de hand.
Ja, dus jullie kijken eigenlijk dan naar de hele situatie, het hele plaatje rondom het slachtoffer, van, hé, zitten daar voor jullie aanwijspunten of aanwijzingen in, signalen in, waarvan je denkt, hé, dit zou wel eens kunnen duiden op dat er sprake is van dwang, van uitbuiting, van geweld, noem maar op. En dan denk ik, iemand komt dus ongevraagd eigenlijk bij jullie terecht, hè? Bij jullie afdeling. Dat is zo'n haaldelict, hè? Wat je net ook hebt uitgelegd. Mm-hmm. Hoe gaat dat dan verder? Want ik kan me dan voorstellen, dat is even mijn denkwolk, maar dat niet iedereen denkt, ik ben slachtoffer. Volgens mij zijn er ook heel veel mensen die in mensenhandelssituaties zitten, maar eigenlijk niet doorhebben door hoe ze soms gestuurd zijn, gegroomd zijn. Hè? Dus een beetje gekneed zijn door de uitbuiter, door degene die het geweld pleegt. Dat je eigenlijk niet weet van, ik ben ergens de dupe van geworden. Ik ben slachtoffer geworden.
Nou, inderdaad, vaak hebben we dus die informatie verzameld waaruit wij denken van, goh, deze persoon zou wel een slachtoffer kunnen zijn. Als het mogelijk is, gaan we dus contact leggen met een slachtoffer. Soms vergt dat creativiteit. Als iemand constant met de menshandelaar is, wordt hij nooit alleen gelaten. Soms weten we bijvoorbeeld, als het een partner is, dat de partner zich moet melden bij een reclassering bijvoorbeeld. Of bepaalde afspraken heeft. Dan gaan wij daarop inspringen. Wij proberen dan te kijken wanneer heeft die persoon een afspraak en is deze vrouw alleen en kunnen we met haar contact gaan leggen. Zulke plannetjes bedenken we dus ook gewoon heel vaak, omdat de veiligheid voorop staat.
Dus je probeert
als we dan iemand spreken.
Nou ja, ik wou zeggen, je probeert dan dus mogelijkheden te creëren eigenlijk.
Ja, want dat is eigenlijk best wel vaak aan de orde. Dat diegene niet de mogelijkheid heeft om naar de politie te gaan. Want ja, wat levert dat op? Die menshandelaar, als hij erachter komt. Ja, dat zou het nog erger voor jou maken. Of kun je dan überhaupt nog wel ooit de deur uit? Dus wij weten ook dat we creatief moeten zijn om die veel geval vrouwen te benaderen. Daar bedenken we dan ook van alles voor. En als we ze dan met hun in contact zijn, dan gaan we eigenlijk een soort intakegesprek houden. Of informatief gesprek noemen we het ook wel eens.
En wat kan je daar iets meer over vertellen, wat dat is?
Nou, we houden een intakegesprek of informatief gesprek wordt het ook genoemd, omdat we informatie met elkaar gaan uitwisselen. Wij gaan jou globaal vragen wat voor situatie je zit of wat je overkomen is. We zeggen daar ook expliciet bij dat je geen namen, adressen, kentekens moet noemen. Want als je zulke dingen noemt en later na een intakegesprek ben jij er nog niet aan uit of je bijvoorbeeld aangifte zou willen doen. En wij als politie horen zaken waar wij gelijk op in moeten springen, dan gaan wij dat ook doen. Dus we vragen vaak van, vertel globaal je verhaal. En als we dat hebben gehoord, gaan we ook dus informatie vanuit onze kant geven. Wat kunnen we voor jou betekenen? Horen we hier mensenhandel in? Wat is de volgende stappen die we hebben? Nou, het volgende wat we dan vaak vragen is of iemand aangifte zou willen doen. Of daar in ieder geval over na wil denken. We gaan ook meteen kijken van, welke hulp heb je verder nodig? Wat kunnen we voor jou gaan inzetten? Wat is nodig voor jouw veiligheid?
Is het belangrijk dat een slachtoffer ook echt aangifte doet voor jullie als afdeling? Of hoe kijken jullie daarnaar?
Nee. De politie kan ook ambtshalve vervolgen. Dat wil zeggen, als wij strafbare feiten horen, kan de politie zelfstandig een opsporingsonderzoek gaan starten. Wat wij vaak doen in menshandelonderzoeken is een getuigenverklaring opnemen van een aangeefster. Als je aangifte doet, dan vraag jij of de politie een strafrechtelijk onderzoek wil starten. Als wij ambtshalve doen, dan heeft politie dat besloten. En vaak als je als getuige gehoord kan worden, voelt dat veiliger. Jij hebt die vraag niet gesteld aan de politie. De politie heeft besloten om dat onderzoek te starten. En jij bent als getuige gevraagd. En een getuige dient bij de politie ook het eerlijke verhaal te vertellen. Dus nee, we hebben niet per se een aangifte nodig.
Oké, en dan wil ik nog heel even terug naar dat informatief gesprek of intake. Want je vertelt eigenlijk iets heel belangrijks, denk ik, voor mensen die mogelijk in zo'n situatie zitten. Mm-hmm. Is dat je dus eigenlijk in eerste instantie een gesprek kunt hebben zonder dat er concrete informatie wordt gedeeld die naar die persoon leiden die dit jou mogelijk aandoet. En dan ga je dus eerst onderzoeken, wat betekent het als ik nu daar met jullie stappen verder in ga zetten? Wat betekent dat voor mij?
Ja, want het is wel belangrijk.
Klopt dat?
Het is zeker belangrijk om goed geïnformeerd te worden. Van wat is er mogelijk? Hoe gaan we het verder?
Mooi. Dat lijkt mij bijdragen aan het gevoel van veiligheid voor mensen. Dat in zo'n situatie.
Is er een soort hoofddoel van AVIM? Ja, dat klinkt misschien een beetje gek wat ik zeg. Maar is een hoofddoel mensensmokkel? Of mensensmokkel? Mensenhandel? Hoe kom ik nou bij mensensmokkel door die hele eerste vraag? Is het hoofddoel nou mensenhandel? Zoveel mogelijk stoppen, uit de wereld helpen? Dat mensen daar geen slachtoffer worden. Is dat een soort hoofddoel van AVIM als afdeling?
voor ons is het belangrijk om een slachtoffer uit de situatie te brengen. Of uit te halen. Ja. En of dat nu... Het liefst zullen we iedereen uit de situatie willen halen. Ja, dan kun je zeggen dat lukt niet altijd. Nee, dat is ook een utopie. Maar voor die ene die je uit die situatie kan halen... is het life-changing gewoon soms. En dat is ook gewoon heel belangrijk voor ons. Wij willen ook heel graag een strafrechtelijk onderzoek starten. Wij zijn van de politie. Wij willen boeven vangen. Maar één iemand uit zo'n situatie halen... daar doen we het eigenlijk ook gewoon voor.
Dus je zegt eigenlijk dat het belang van het slachtoffer voorop staat. En we willen natuurlijk allemaal dat zo iemand vervolgd wordt... en die geen nieuwe slachtoffers kan maken.
Zeker.
Maar in eerste instantie gaat het over het slachtoffer.
Ja, dat staat voorop. De veiligheid voor die persoon.
Mooi. Ja. Ja. En Manja die vertelt dat ze die dag door de politie heel goed is geholpen. Hè? Die politie die had haar geholpen om die dag ook echt te vertrekken samen met haar kinderen. En zij wist eigenlijk niet waar ze in terecht kwam. Hè? En ze zeiden op een gegeven moment maar haal je kinderen maar van school. Je gaat niet meer terug. Hoe bied je op dat moment perspectief aan een slachtoffer? En met wie werk je dan samen?
Nou, wij werken bijvoorbeeld samen met Comensa, Coördinatiecentrum tegen Menshandel. En de zorgcoördinator. Bijna elke regio in Nederland heeft die één. Wij gaan in ieder geval helpen inderdaad voor opvang. Ja, waar dat is, dat kunnen we op dat moment ook niet zeggen. Het is op dat moment waar de plaats is. Ben je alleen of met kinderen? Dat verschilt natuurlijk ook. We gaan helpen in ieder geval... met alle zaken die daarom spelen. Geldzaken, problemen die je misschien hebt. Je zit met een baan of een studie. Wij zorgen dan dat de zorgcoördinator ook gekoppeld is aan jou. En ook met die praktische zaken kan gaan helpen. De politie gaat natuurlijk het strafrechtelijke gedeelte doen. Maar we trekken samen op met de zorg. Dat gaat altijd parallel samen.
Ja, dus het gaat ook heel erg om het samenwerken met de hele keten, hè? Rondom... zo'n slachtoffer. En eigenlijk wordt die keten samen met de politie en de coördinator opgezet, als het ware.
Ja, en dat proberen we zoveel mogelijk vaste mensen daarvoor te hebben. En dat ook niet te groot te maken, die kring. Wij van de politie hebben bijvoorbeeld korte lijnen met de zorgcoördinator. En de zorgcoördinator ook met de politie. Als een slachtoffer een vraag stelt wat eigenlijk politie gerelateerd is, kan de zorgcoördinator zeggen, nou, ik ga die vragen voor jou aan de politie stellen. Maar dat is ook zo als ze bij ons komen. Dat we zeggen, oké, dit is zorggerelateerd. Wij gaan dat uitzetten. Dat je eigenlijk een kleine groep om je heen hebt. Maar die kleine groep kun jou wel op weg helpen.
En heb je dan ook een vast persoon bij de politie waar jij contact mee hebt?
Wij proberen dat eigenlijk altijd te doen. Dat is hetzelfde als je een intakegesprek, hebben we net al over gehad. Dat wordt doorgaans door twee personen bij ons gedaan. Stel er volgt een aangifte, proberen wij of diezelfde twee personen of één van de twee zal bij de aangifte aanwezig zijn. Dat je dat vertrouwde gevoel hebt, weinig wisselingen. Dat zijn puntjes wat wel vaak helpt voor een geruststelling voor een slachtoffer om ook met ons te praten.
Stel je voor hè, dat je in zo'n proces zit van ik ga misschien aangifte doen of niet. Of doordat je zelf contact hebt opgenomen met de politie. Of doordat jullie contact hebben gevonden, gezocht met een slachtoffer. Wat zou je degene die nu luistert nog mee willen geven over hoe zo'n aangifteproces er verder nog uitziet? Je hebt er wel het een en ander over verteld, bijvoorbeeld zo'n intakegesprek.
We proberen ook van tevoren dat met elkaar een beetje door te gaan nemen. Vaak zijn het situaties waar mensen weken, maanden of soms wel jaren ingezeten hebben. Een aangifte is dan ook vaak niet in een uur of paar uur op te nemen. We gaan dan met elkaar ook afspraken maken. Goh, we gaan je verhaal op papier zetten. Het is zoveel. Wat zullen we afspreken? Zullen we vandaag een ochtendje doen? En misschien morgen verder gaan? Dat is ook echt heel verschillend per persoon. Sommige mensen zeggen, het is voor mij zo heftig dat ze na een uur moeten stoppen. Dan stoppen we ook gewoon. Het maakt ons niet uit als we het over een paar dagen moeten verdelen. We probeerden ook van tevoren met elkaar te bespreken van, goh, zijn er onderwerpen die we op kunnen delen?
Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want dat geeft Manja ook mee in haar tips, hè, aan iemand die ook slachtoffer is en dit hoort. Van geef ook je grenzen aan en vertel wat je nodig hebt, want de rechercheurs zijn ook net mensen, zegt ze.
Ja, ja, dat horen dus, we ook
dus
vaak.
Er zijn gewoon, ja, ja, er zijn goede afspraken te maken over hoe je dit nu ja, gaat
het geeft
doen.
Een slachtoffer.
Ja. Ik begrijp dat.
Het geeft een slachtoffer natuurlijk ook een gevoel van regie, hè, waarbij de regie zo lang waarschijnlijk is ontnomen, afgenomen. Dus dat is denk ik zo belangrijk dat je in dat hele proces, in dat herstelproces, dat aangifteproces, een gevoel hebt van ik mag ook iets vinden, iets voelen, iets denken, grenzen aangeven.
En nou ben ik wel benieuwd. In dit geval van Manja, zij gaat dan naar de opvang. Wat gebeurt er dan in de tussentijd met de vermoedelijke dader of uitbuiter?
Het ligt natuurlijk aan hoe de situatie is. Wij hebben ook te maken met een doorlaatverbod. Dat wil ik ook nog wel echt vertellen. Als wij merken dat er nog meerdere slachtoffers zijn, of er speelt iets nog op dit moment, wat we echt niet aan ons voorbij kunnen laten gaan, dat iemand zo'n ernstige situatie zit, dan moeten we ook gelijk ingrijpen. Dan zou ook gelijk zo'n verdachte opgepakt moeten worden, aangehouden moeten worden. Het is ook vaak 1-op-1. Dus dan hebben we het slachtoffer in de veiligheid. En dan gaan we uitgebreid onderzoek doen. En dat onderzoek, ja, dat kan wat langer duren. Diegene naar wie het onderzoek is, die weet natuurlijk niet dat er onderzoek naar hem is. Want er is aangifte gedaan. De aangifte blijft ook bij de politie. Iemand krijgt die ook niet meer naar huis. Dat willen we ook, dat de aangifte nergens per ongeluk kan blijven liggen of rondslingeren. Er zoveel privacygevoelige zaken in staan. En aan de hand van die aangifte gaan wij ons onderzoek starten.
Oké, dus die aangifte wordt dus ook misschien wel opgeknipt in dagen. Mm-hmm. Dus in de tussentijd is dan het slachtoffer al op een veilige plek. En ja, gaan jullie onderzoek doen en of iemand wordt al aangehouden, mocht daar aanleiding toe zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Manja vertelde ook, hè, dat ze lang hoopt dat het goed zou komen met haar en de uitbuiter, haar toenertijd partner. En ik kan me voorstellen dat dat wel wat extra lastig maakt als je ook die loyaliteit, die denk ik bij mensen al nog heel vaak speelt. Het komt vaker voor dat het mm-hmm. in familiaire setting is of in een soort lijkende vriendensetting. Maar dat het dan dus heel lastig mm-hmm. is om een aangifte te doen. Komen jullie dat inderdaad ook tegen? Hoe gaan jullie daar dan mee om? Ga je dan die ambtshalve aangifte doen bijvoorbeeld? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, nou, we komen dat inderdaad eigenlijk heel vaak tegen. Vaak is het een partner of een man waar die vrouw toch hartstikke verliefd op is. Ze zijn gek op die persoon. Ook al behandelt hij hun ook heel slecht. Die persoon is ook op sommige momenten heel goed voor hen. Ze hebben vaak ook niemand anders meer. Familie hebben ze vaak geen omgang meer. Je hebt je school, je studie of je baan aan de kant geschoven voor die persoon. De enige die eigenlijk in je omgeving nog hebt, is vaak die ene. En je klampt je daar eigenlijk ook aan vast. En je wil ook de goede dingen in die persoon zien. En dat zien we heel vaak. En wij hebben daar ook helemaal geen oordeel over. We begrijpen dat ook gewoon. Die persoon, die staat zo centraal in jouw leven, dat het soms voorkomt dat we na een paar maanden pas een aangifte kunnen opnemen. Dat is prima. Iemand heeft het idee, ik heb hier toch zelf aan meegedaan. Ik heb deze keuze zelf meegemaakt. Vaak na langere tijd, na een paar maanden, komt het besef van, ja, maar ik wilde dit eigenlijk niet. Ik heb ook nee gezegd. Hij bleef maar vragen. Hij bleef maar dingen beloven. We zouden een mooie toekomst hebben. En uiteindelijk stapje gaat iemand zijn eigen grenzen over. En komen ze in een situatie. En het duurt dan ook langere tijd voordat je doorhebt dat de ander jou vaak bewust daarin heeft gebracht.
Kan het dan dus ook zo zijn dat je dus mensen ziet Dat ze dan geen aangifte doen, er niet mee verder willen teruggaan naar de mensenhandelssituatie. En dat je ze dan later weer terugziet. Maar dat ze daar wel aan toe
zijn. Ja, dat gebeurt inderdaad. Ja, dat is natuurlijk gevoelsmatig hartstikke vervelend. Wij willen eigenlijk niet dat iemand teruggaat. Maar je kan iemand ook niet tegenhouden. Het enige wat we vaak proberen is het contact te houden. Goh, mag ik je nog een keer bellen? Is het goed als ik je over een week een keer benader? Of zullen we ergens even afspreken? Gewoon laagdrempelig. We hoeven het dan niet te hebben over die aangifte, maar dat contact houden. En dat is ook heel belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen, vaak willen ze dat ook. Want eigenlijk zijn wij vaak het enige contact nog wat ze buiten die mensenhandelaar hebben. Dus we willen dat ook nog wel aanhouden. Want ze weten natuurlijk ergens, het is niet helemaal goed. En ze vinden het dan ook wel prettig dat we dat lijntje zo houden. En soms doet het inderdaad een paar maanden voordat iemand dan toch terug op de lijn komt en zegt, nee, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed en mijn situatie is niet goed.
Ja, dus dan hou je eigenlijk een vinger aan de pols contact, zoals ze dat dan noemen. Dus je houdt het lijntje.
Dat wil niet zeggen dat we stilzitten.
Nee, dus je trekt je niet helemaal je handen ervan af, maar je laat ook de ruimte aan het slachtoffer om te voelen wanneer het moment is. Of zo.
Ja, en als wij vinden dat het onderzoek moet doorgaan, gaan wij ook gewoon door met ons onderzoek.
Ja.
Ja, precies. Want dat zou voor mij ook dat meteen een gevoel geven van, maar er moet toch ondertussen nog wel wat gebeuren.
Ja, dat doen we zeker. Ja, dat kan gewoon langs elkaar heen lopen natuurlijk. Vaak heb je toch informatie eromheen. Je moet alleen uitkijken natuurlijk. We kunnen niet iedereen als getuige bijvoorbeeld al oproepen of daar afspraak mee maken. Want sommige mensen staan ook in contact met een dader. Dus we moeten heel zorgvuldig dan ons onderzoek verder doen.
Ja, dus het kan soms voor sommige mensen het gevoel geven dat er niks gebeurt. Maar dan gebeurt er wel wat voorzichtiger om de situatie heen misschien.
Ja, klopt. En vaak is dat ook echt wel nodig.
Hoe blijft...
Wat maakt dat dan zo nodig?
We hadden het over dat iemand dus terug is naar diegene die hun heeft uitgebuit. Stel, diegene komt erachter dat de politie nog actief naar hem onderzoek doet. En daarmee bezig is. Ja, dat kan, vind ik, voor een vrouw gevaarlijke situaties opleveren. Van, goh, je zei toch dat je was gestopt bij de politie. Je hebt toch allemaal gezegd dat het niet waar was. Je bent toch terug bij mij? Ja, dat kan uit de hand lopen, denk ik.
Ja.
Stel je voor dat een slachtoffer inderdaad aangifte doet, hè, bij jullie. Hoe blijft een slachtoffer dan veilig tijdens dat hele aangifteproces? Ik bedoel, ik kan me echt voorstellen dat je bang bent, dat je ook bang bent dat je toch wordt gevonden door de uitbuiter. Dat je zelf of misschien je kinderen als die er zijn gevaar lopen. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe creëer je daarin die veiligheid? Hè? En natuurlijk kun je daar niet alles over zeggen, dat snap ik. Want je mag niet al je geheimen daarin blootgeven. Maar kan je daar wel iets over zeggen wat jullie daarvoor globaal inzetten?
Mm-hmm. Nou, we kijken dan inderdaad, we hebben het gehad over de veilige opvang. Maar je hebt sommige mensen die ook natuurlijk veilig terecht kunnen bij familie of vrienden. Of op zich veilig zijn op hun huidige woonlocatie. Dan gaan we bijvoorbeeld, politie kan een afspraak op persoon maken. Dat wil zeggen, als jij de politie belt, krijgt de meldkamer meteen te lezen. Hey, er is een afspraak op deze persoon. Alert zijn. Er moet een politiewagen gelijk naartoe. Dat is bijvoorbeeld iets wat we kunnen doen. We kunnen ook een afspraak maken op een locatie. Dus als jij vanuit een bepaalde locatie bent of belt of dat noemt, dat adres, politie ook acuut weet, hey, dit is foute boel. Dit hoort bij een onderzoek of bij een bepaalde melding. Zulke zaken kunnen we doen. Het is mogelijk om mogelijk een aware alarmkastje te krijgen. Mocht er in ieder geval sprake zijn van mishandeling of vaak, hè, dan heb je dat kastje bij, dat kun je indrukken, sta je ook gelijk in contact met de meldkamer. Dat zijn ook wat kleine voorbeelden die we kunnen doen.
Dat is mooi om op die wijze slachtoffers wat ondersteuning te geven, denk ik, in zo'n spannende tijd. Hè? Want je gaat natuurlijk echt wel naar een, naar een nieuwe situatie waar je dan misschien niet meer zo goed kan voorspellen wat er gaat gebeuren, lijkt mij. Mm-hmm. Dus het is fijn, denk ik, om daarin zo ondersteund te worden. En hoe lang duurt gemiddeld zo'n onderzoek? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is heel lastig. Soms is het 3 maanden, maar een onderzoek kan soms ook 1 jaar duren. Dat is natuurlijk heel lang, maar gaandeweg is het soms dat er 1 iemand aangifte heeft gedaan en dat er terloops meerdere slachtoffers bijkomen of meerdere aangiftes volgen. Ja, aan de hand van dat kan een onderzoek al langer duren.
Ja.
Ja, dus daar is eigenlijk geen eenduidig antwoord op te geven. Dat verwacht ik ook al niet, hoor.
Ik zou willen zeggen, zo snel mogelijk, dat we iemand van straat halen. Maar wij willen gedegen onderzoek doen. En we kunnen ook 1 keer iemand aanhouden voor een strafbaar feit. En als we iemand aanhouden, willen wij zeker zijn. Wij hebben de goede. Wij hebben het strafbare feit. We hebben dat uit onderzoek helemaal rond kunnen krijgen. En als we iemand zeg maar aanhouden en bij ons vastzetten, dat we iemand dan ook vast kunnen houden.
En je zegt, we kunnen maar 1 keer iemand aanhouden. Dus als het gaat over 1 strafbaar feit, zeg maar. Mm-hmm. Of überhaupt.
1 strafbaar feit, inderdaad. Je kan voor 1 bepaald feit, maar eigenlijk 1 keer worden aangehouden. Want dan wordt ook getoetst of de aanhouding rechtmatig was.
En wie toetst dat?
Ja.
Dat doet onze hulpofficier van justitie.
Okay.
En daar moeten jullie als politie dat helemaal goed aan onderbouwen?
Uiteindelijk naar de officier van justitie, inderdaad. En mm-hmm. Dan willen we eigenlijk niet hebben dat er terloops nog informatie bijkomt of slachtoffers bijkomen. We willen dat eigenlijk helemaal rond hebben. Er mag geen ruimte.
Dat is ook een,
Er mag geen ruimte meer zijn voor diegene die we als verdacht hebben aangehouden om nog eigenlijk een uitweg te vinden. Ons onderzoek moet zo waterdicht zijn dat het eigenlijk ook niet meer uitmaakt wat diegene later gaat vertellen.
Dat je gewoon weet, deze persoon zal een, ja, hoe noem je dat in de rechtszaak, dat de rechter een uitspraak doet daarover, die in het voordeel is van het slachtoffer. Kan ik het zo zeggen?
Juist.
Ik zeg het een beetje in Jippie-Janneke taal natuurlijk, maar ja.
Nee, helemaal goed.
Hey, en Ilona, ik zat zo een beetje te denken. Ik weet niet of je daar iets over wil zeggen, maar zijn er ook zaken die jij bijvoorbeeld extra lastig vindt van die mensenhandelzaken? Want het zijn behoorlijk pittige zaken. Je houdt je op je werk met hele heftige materie bezig, wat je als mens ook niet in de koude kleren zal zitten. Zijn er dingen die je daarin extra lastig vindt? Als je er iets over mag zeggen, wil zeggen.
Kijk, elke onderzoek is natuurlijk anders. En het is eigenlijk allemaal wel schrijnend ook echt wel. En de ene gaat je meer aan het hart dan de andere. Maar ik vind het natuurlijk met jonge kinderen, in ieder geval of minderjarigen... moet ik zeggen dat we dat wel nog meer doet. Dat een volwassene een kind iets aandoet, zeg maar.
Mm-hmm.
Kinderen kunnen nog niet de gevolgen zien van dingen. En zijn makkelijk in ieder geval te manipuleren. En dat vind ik soms wel lastiger, zulke zaken. Maar het neemt niet weg dat ik het voor volwassen vrouwen, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, eigenlijk kan ik geen verschil maken, denk ik niet. Vind ik het ook erg wat hun overkomt. Zij denken vaak in een liefdevolle, fijne relatie te zitten. Of een fijne vriend aan iemand te hebben. En dan overkomt jou dit. Het is gewoon erg dat het vertrouwen in anderen schaadt je heel erg.
Ja.
Bij de mensen die bij ons komen. En eigenlijk, ik zeg minderjarigen vind ik erg. Maar ik vind het eigenlijk bij volwassen vrouwen... Hè? Die het overkomt. En het kan dus iedereen overkomen.
Ook
volwassen
mannen.
Dat hebben we eerder ook al besproken. Ook gewoon mannen, inderdaad. Het is alleen jammer dat er veel schaamte is. Dus dat we eigenlijk bijna geen onderzoeken daarna hebben. Dat de meldingsbereidheid voor mannen aan de politie is heel nieuw.
Ja, die is eigenlijk nog lager dan bij de vrouwen, terwijl die al laag is, hè?
Ja, klopt.
En dan hebben we het met name over seksuele uitbuiting.
Ja, dat zien we inderdaad het meest, inderdaad. Seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, zulke zaken doen we uiteraard ook. Maar seksuele uitbuiting gaat ook voor en daar hebben we ook heel veel zaken in.
Ja, want arbeidsuitbuitingszaken, dat is dan eigenlijk niet bij jullie belegd, klopt dat?
Ja, klopt inderdaad.
En daarmee bedoel je, Joyce, hè, dat het niet bij hun afdeling ligt. Dus dat het bij andere afdelingen terecht komt als daar een aangifte of een hoordelict in is. Een haaldelict.
Ja, dat ligt bij de arbeidsinspectie. Daarom benoem ik het even, want anders is het... hoe kan het nou dat we dit niet benoemen? Maar daar onderzoekt de arbeidsinspectie de zaken. Ja.
Klopt inderdaad. Dus als we zo'n zaak binnenkrijgen of meldingen daarover... Nou, dan werken we samen en zetten we die door naar de Nederlandse arbeidsinspectie.
Precies.
Ik moet even denken aan een moment dat Manja vertelde dat ook haar telefoon werd helemaal doorgelicht. Hè? Dat gebeurt volgens mij in dit soort zaken altijd. Dat je mobiel of je laptop of iPad of whatever je hebt aan elektronische apparatuur wordt in ieder geval ingenomen. En dat lichten jullie door. Van zit daar materiaal in? Wat je eigenlijk kan gebruiken in het proces. Zeg ik het zo goed, Ilona?
Ja, heb je gelijk in, het klopt.
En wat ik zo mooi vond, wat Manja vertelde... want dat is een afdeling van jullie die dat doet... hè? Die daarin gespecialiseerd is om dat als het ware door te lichten. Die vinden daar niks van, die bekijken dat... en die screenen het als het ware. Die kijken ook op een hele, met een filter daar naartoe natuurlijk... Manja die gaf aan dat ze dat wel heel heftig vond. Want daar stond ook seksueel materiaal op. Wat chantabel was voor haar. Door de uitbuiter gemaakt. Mm-hmm. En daar zat ook heel veel schaamte op. Van iemand anders gaat dat nu bekijken. Die ziet mij dus op een bepaalde manier die ik helemaal niet fijn vind. Mm-hmm. En wat ik zo mooi vond. Ja. Ik heb daar niet eens een vraag over. Maar ik wil hem in ieder geval noemen. Want ik denk dat zo mooi menselijk is. Dat die... die meneer van de politie die zei toen hij haar zag en het materiaal dus had bekeken en volgens mij de telefoon teruggaf of daar iets mee deed, zei hij in ieder geval van ik zie dit soort dingen vaker, jij bent hier niet schuldig aan. En hij hoefde dat helemaal niet te doen vanuit zijn functie. Hij was niet in de functie van hulpverlener om Manja in dit geval te onschuldigen of iets. Had helemaal niets hoeven te zeggen, maar dat was voor haar een heel belangrijk moment. En dat vind ik gewoon heel mooi, hoe je binnen elke functie eigenlijk en binnen deze hele aanpak dan toch ook daarin zo'n verschil kan maken, door zo'n zinnetje eigenlijk te zeggen. Ik weet niet, Joyce, of jij het zinnetje nog beter in je hoofd hebt, maar zoiets zei ze, hè?
Ja.
Ik vind het fijn dat je klopt. Het aanhaalt, inderdaad. Dat gebeurt binnen ons eigen team mensenhandel van de politie. Daar hebben wij inderdaad collega's zitten. En die worden dan aangewezen om die telefoon te bekijken. Dus ook één iemand die jouw telefoon bekijkt. Dus ook één iemand die dat ziet. Verder zit niemand dat. En diegene maakt daar verslaglegging van. Ik denk dat goed is om te weten. En dat we er ook gewoon heel zakelijk naar kijken. Wij kijken naar... dingen die voor het onderzoek belangrijk zijn. Wij kijken niet naar alle overige dingen. Want het is gewoon privacygevoelig. Een telefoon is tegenwoordig gewoon iemands leven.
Ja. Ja, wat Manja ook nog zei. Zij gaf de tip aan luisteraars. Want vooral ook het hele proces rondom de aangifte vond zij heel ingrijpend. Zij zei, ik ben ongeveer een week alleen maar met aangiftes bezig geweest. Het was niet één aangifte, maar ik moest... heel veel verschillende aangiftes doen voor verschillende verschillende, hoe noem je dat? Ja.
Momenten had ze op verschillende dagen had ze verschillende aangiftes.
Ook verschillende aangiften, hoor, had ze ook. Dus dan denk ik voor verschillende delicten door dezelfde uitbuiter, verwacht ik dan. En zij zei, ja, als ik aan het begin had geweten wat ik allemaal moest doen, dan had ik misschien nooit die stap genomen naar de politie. Dat ziet zij nu als haar, ja, het moment waarop ze eruit stapte. En nu kijkt ze met heel veel trots terug naar dat moment dat ze inderdaad uit huis wegging en de kinderen naar school bracht en daarna meteen doorging naar de politie. Maar dat is me ook zo mooi bijgebleven van die stap voor stap. En die vind ik ook zo belangrijk van, ja, bij de politie, dat er zoveel eigenlijk ook gebeurt en dat het zo ingrijpend is. Kijk daar stap voor stap naar. En hè, Manja is ook, het is een pseudoniem, de naam Manja. Hè, dat is niet haar echte naam, dat zeggen we ook in de podcast. Dus er zijn ook voor deze podcastserie al allerlei veiligheidsmaatregelen genomen om haar veilig te houden. Hebben jullie als AVIM daar ook nog een rol in, dat je na het aangifteproces nog helpt in iemand veilig houden?
Je bedoelt dan in de opvang? Of als iemand op een thuislocatie
ja,
is?
Ja, bijvoorbeeld een geheim adres. Of dat je...
Ja.
Dat soort dingen.
Het is sowieso dat we... in aangiftes bijvoorbeeld... kunnen we soms ook een domicileadres zetten. Nou, dan nemen we het adres van het slachtofferloket van ons arrondissementspakket in onze eenheid. Dat bijvoorbeeld al. Een aangifte gaan wij vaak op locatie opnemen. Dus waar jij zit, daar gaan wij proberen naartoe te komen. Of dat we daar in de buurt gaan afspreken. Dat wil dus niet zeggen dat het altijd op een politiebureau is. Sommige vrouwen vinden het ook lastig om naar een politiebureau te komen. Of aangezien ze in de opvang zitten, kunnen ze niet komen. Nou, we bieden ook maatwerk. We gaan daar naartoe. Maar wij ondertekenen dan bijvoorbeeld de aangifte. De standplaats waar ons bureau is. Dat wil niet zeggen dat we het daar hebben opgenomen. Want als wij voor veiligheid iemand ergens in een bepaalde plaats zetten en de aangifte wordt daar ondertekend en later in het strafdossier gaat een verdachte dat zien, kan die misschien een link leggen van, oh, maar de politie is in die plaats geweest om te ondertekenen. Als daar bekend is dat daar een vrouwenopvang zit, dan is natuurlijk 1 plus 1 is 2... Dus zulke kleine dingen proberen we ook al aan te denken in een aangifte.
Maar dat zijn ook de kleine dingen die je heel onveilig kunnen maken. Dus het zijn lijken kleine dingen, maar volgens mij zijn dat dus hele belangrijke details waar jullie oog voor moeten hebben om te zorgen dat tijdens het aangifteproces of tijdens de rechtszaak die nodig is of wat dan ook, hè, dat iemand veilig blijft, maar ook daarna. Dus dat is wel heel, denk ik, ook belangrijk voor... Nou, iemand die luistert, mogelijk slachtoffer is hiervan en denkt, ga ik die stap nemen? Te weten hoe dat dan gaat. En Ilona, wat zou je de luisteraar, hè, die mogelijk ook slachtoffer of professional is, nou nog willen meegeven als jouw belangrijkste les in de aanpak van mensenhandel en ook de hulp aan slachtoffers?
Nou, ik was er voorbereid op dat je deze vraag ging stellen. En ik wilde hem eigenlijk niet alleen beantwoorden. Dus ik heb deze vraag uitgezet aan mijn collega's. En eigenlijk kwam iedereen met hetzelfde antwoord. Elke casus betreft eigenlijk maatwerk. En dat we ook de slachtoffers serieus moeten nemen. Want soms is een verhaal zo ongeloofwaardig. En denk je, dit kan toch niet echt gebeuren. Dat je er toch vanuit moet gaan dat het echt zo is gebeurd. Want wij als professionals of mensen uit de zorg kunnen echt niet alles weten of je kunt niet alles begrijpen of bevatten. Maar ga er in ieder geval op in. Heb geduld. Zorg ook dat er vertrouwen is. Het is vooral investeren. Dat is het eigenlijk. Dat zijn sleutelwoorden. Heb geduld. Investeer in het contact. Ga niet te snel en bied maatwerk.
En vertrouwen hoorde ik ook nog. Ja, mooi.
Vertrouwen, dat is zo belangrijk.
Nou, en... Ja, maar ook wees je bewust van dat je geen weet hebt van de wereld van een ander.
Klopt.
En wees daar nieuwsgierig naar. Dat is wat ik je hoor zeggen. Dat vind ik een mooie toevoeging. Ja. En als jij dan het beleid zou mogen maken in de aanpak van mensenhandel, wat zou dan jouw allerbelangrijkste aanbeveling zijn aan de overheid?
Nou, die vraag wist ik dat je ook ging stellen, dus heb ik ook wederom gedeeld. Omdat ik benieuwd was wat ook mijn collega's ervan zouden zeggen. En eigenlijk kwamen we eenduidig met hetzelfde antwoord. En dat is dat wij eigenlijk meer capaciteit willen. Dat we willen dat er meer mensen in ieder geval binnen de politie bij team mensenhandel zouden kunnen werken. Dat we meer zaken proactief kunnen behandelen. Dat er geen zaken, zoals we dat noemen, op de plank terechtkomen. Dat zijn vooral dingen die we belangrijk vinden. En een tweede, die stond eigenlijk gelijk, dus wil ik eigenlijk nog noemen, is dat we meer les hierin zouden moeten geven. We moeten iedereen meer bewust maken van mensenhandel. Het zou misschien lespakketten op scholen, op middelbare scholen, bij jeugdinstellingen, maar ook in bepaalde opsporingstakken of binnen de zorg zou het eigenlijk meer bewustzijn moeten gecreëerd worden. Dat zouden we ook graag willen.
Ja, dus meer capaciteit, meer investeren in dat team wat zo belangrijk werk doet in die aanpak mensenhandel. En daarnaast inderdaad het bewust worden vergroten in de maatschappij. Die hoor ik ook zo terug. Om te zorgen dat mensen ook die stap kunnen nemen om een situatie mensenhandel te kunnen stoppen. Door te signaleren, door dingen door te geven op de goede plekken. Ja, wat een mooie waardevolle aanbevelingen. En ja, Ilona, dank je wel voor dit inspirerende gesprek. Dit mooie gesprek, ook heel informatief. We hebben weer heel veel geleerd over hoe dat, wat de rol is van de politie in de hele aanpak mensenhandel. Dus welke rol jullie hebben in die keten. Dank je wel voor dit inkijkje in hoe jullie specialistische politieteam eigenlijk werkt, hoe AVIM werkt. En mocht je nog vragen hebben, je kunt dus altijd gewoon een verzoek doen aan de politie in je eigen regio via internet om een vraag te stellen over een eventuele casus waar je twijfels over hebt. Ik kan me best voorstellen dat je nu als professional luistert en denkt, maar eigenlijk heb ik nu wel iets gehoord waarvan ik denk, maar dit gaat misschien wel over mijn cliënt. Dan kun je dus een terugbelverzoek doen, maar je kunt dus ook bellen naar politie nu. Heb je nog andere vragen of opmerkingen of wil je delen met ons wat deze aflevering, maar misschien wel deze hele serie tot nu toe aan inzicht heeft opgeleverd of wat dit voor je doet in jouw praktische werk of voor jou als burger als jij gewoon luistert als gewoon persoon in deze maatschappij of als slachtoffer zelfs. Laat het ons weten. Deel deze serie. Help ons zoveel mogelijk mensen te bereiken. En Joyce, wie spreken wij de volgende keer?
In de volgende aflevering spreken we met Annette Koopse. Zij is een advocaat, een speciale mensenhandeladvocaat die slachtoffers bijstaat. En spreken we over het proces van aangifte en vervolgens het strafproces.
Dus ja, daar ben ik super benieuwd naar. Nou, Ilona, voor nu heel erg bedankt. En we gaan weer verder in gesprek volgende keer met Annette.
Yes, dankjewel Ilona.
Jullie bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Mensenhandel.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel? Neem dan contact op met Comensa.
Heb je vragen over scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit? Neem dan contact op met Dessauer Trainingen.
In de beschrijving van deze aflevering vind je alle relevante links.
Graag tot de volgende keer. Tot dan!